Goedenavond.
Goedenavond. Ja.
Weet iedereen nog waar die schoen altijd aan doet denken? Weet u het nog?
Sinterklaas.
Ah. Wie zei dat? Volgende keer neem ik geen chocola mee. Dat is waar. Dat klopt helemaal. Dat, eigenlijk moet ik dat natuurlijk ook aan denken, nou je dat zegt. Maar het doet denken aan de stichter van het Zen-boeddhisme. Waarvan de legende zegt dat hij toen hij eenmaal die vernieuwing vanuit India en China teweeg bracht, die wij het Zen-boeddhisme noemen, dat hij verdween, terugging. En dat hij toen een schoen op zijn hoofd legde. En op zijn andere schoen vaarde hij over de zee. Dus als ik die schoen zie, denk ik altijd, dat is Bodhidharma. En ik kan het niet laten. En er komt er gelijk wat humor bij. Maar dat hoort ook. Ja. Dus u weet het, hè? Bodhidharma. Een tijdje geleden stond in het Macaruna bericht. En ik weet niet of u, sommigen van u dat hebben. En anders, Ronald, vraag ik aan jou om het een keer op de website te zetten. Of, het staat misschien al op de Macaruna. Niet het laatste nummer, maar het vorige. Dat ging over liefde. En dat was een artikel van mij over de Saint-Exupéry. Heeft iemand dat gelezen? Ah ja. En ja, ik moet bij jou meteen aan het schilderen denken natuurlijk, als ik je zie. Oké. En ik zou er wat aan willen halen, iets daaruit, omdat het, ten eerste omdat het literatuur is. En dat is voor mij altijd dichtbij, een beetje mijn vak. Maar het is zo'n authentieke en een eigentijdse vertolking van wat ik hoop in dit halve uur een beetje zo in beeld te brengen. Zeg maar een thema, een aspect van ons bestaan. En dat verhaal gaat, Saint-Exupéry beschrijft op een symbolische manier in een roman die nooit in het Nederlands nog gepubliceerd is, De Citadel, zijn innerlijke zoektocht en zijn woestijnervaring. En u weet, hij is een keer, twee keer met zijn vliegtuig neergestort in de woestijn, waarbij hij dacht dat hij het niet zou overleven. En dan heeft hij ook De Kleine Prins geschreven. Dat is een innerlijke ontdekking. In die leegte en die eenzaamheid en die verlorenheid van die woestijn. Juist daar. En in die laatste roman die ze pas na zijn dood gevonden hebben, daar beschrijft hij dat symbolisch. En dat is een beetje, laat ik zeggen, de ingang voor vanavond. Misschien als u het gelezen heeft, herinnert u zich. Hij beschrijft hoe hij op zoek is naar God, wat dat ook is. Naar die diepste uiteindelijke werkelijkheid en hoe dat een zware tocht is. Een klimmen in de bergen tot de hoogste top, dat is een rots, weet u, een rotswand. Dan komt hij bij die rots, glad helemaal van de regen. En dan weet hij, daar is God. En dan roept hij ook, om een teken, zoals wij allemaal, om ergens een bewijs of een aanwijzing desnoods, een kenbaar maken. En het enige is stilte en zwijgen, niets. En hij roept zelfs om één klein teken, daar zit een vogel, laat die opvliegen op dit moment, dan weet ik dat je mij gehoord hebt, dan weet ik dat het werkelijkheid is, niets. Het enige wat hij hoort is zijn eigen echo. Tegen die berg. Niets. Geen antwoord. En dan gaat hij terug. En dan spreekt hij heel merkwaardige woorden uit. En dat hij plotseling ontdekt, plotseling, dat er zo'n diepe vrede in hem is. Juist omdat hij geen antwoord krijgt. En dan zegt hij ook, ik weet dat elk antwoord, dat zou vals zijn. Dat zou ruilhandel zijn. Dat zou het omlaag brengen. En ik zou zelfs niets meer kunnen weten zonder tegelijk te walgen van mijn eigen kennis. Daar is iets waar ik nooit bij kan, niet bij mag met mijn verstand. Dat is de stilte. En dan zei, dat was zo'n plotselinge ontdekking. Deze vrede, daarvan wist ik, dat kan nooit meer worden afgenomen. En dan zegt hij er nog iets bij. En toen wist ik ook dat de diepste kracht en genade van het gebed is dat ik geen antwoord krijg in de zin van dat ik iets voel of zo. of dat ik iets hoor of een bijzondere ervaring heb. Dat blijft voor mij een zo'n authentiek getuigenis, want hij heeft dat doorleefd. Saint-Exupéry. En het is echt van onze tijd eigenlijk. Hè? En iedereen kent hem. En het is zeer authentiek. En zo'nzelfde verhaal komt voor bij Eckhart in de middeleeuwen. U kent Eckhart, een Dominicaan die altijd in de Zen wordt aangehaald en in de Advaita als iemand die zo van binnenuit datzelfde ontdekte, dat voorbij alle woorden, voorbij alle denken, waar Exupéry over praat, waar Zen over praat, waar Advaita over praat. Ik heb het notabene gelezen, dat stukje wat ik nou wil vertellen van Eckhart, bij Daisetsu Suzuki. Die haalt dat aan. Dit voorbeeld met grote instemming. Ik ben ervan overtuigd, als hij de Saint-Exupéry gekend had, had hij dat ook genoemd. Want hij is er altijd erg voor om het dichterbij te brengen in onze eigen taal. En eigen cultuur. Dus ook de literatuur. Eckhart beschrijft precies hetzelfde. Iemand die voor een grote, naar een klimtocht, een zoektocht, waarvan men ook in het oosten vaak zegt, elk authentiek zoeken eindigt op een eenzame weg en dat eindigt bij een muur en dan. En Eckhart beschrijft hoe iemand dan roept, net als de Saint-Exupéry. Is daar iemand? Is daar iemand? En het enige wat hij hoort is de echo. De echo komt terug naar hem. Is daar iemand? Wat naar hem gebracht. Is daar iemand? Is hier iemand? En hij roept ook, wie ben je? Wie ben je? En het enige is de echo. Wie ben jij? Naar mij, naar u, naar iedereen. En die tekst van Eckhart, die wordt door Daisetsu Suzuki verbonden met een aantal prachtige voorbeelden uit de Zen-literatuur. Van dat het altijd ligt voorbij de woorden, voorbij de emoties, voorbij waar we zo vreselijk graag een bewijs hebben of wat dan ook. En dat we het met die stilte moeten doen. En dat dat reddend is. En dat verhaal van Saint-Exupéry en van Eckhart en die Zen-verhalen, dan ziet u dat dat is op het scherp van de snede tussen die diepe stilte, waar we misschien willen roepen, waar we ook roepen, is daar iemand? En waar naar ons geroepen wordt, is daar iemand? Is hier iemand? En dat geen antwoord. En tegelijk het roepen. Het schreeuwen bij Saint-Exupéry en ook bij het geval van Eckhart. En daar zou ik iets over willen vertellen, omdat dat op een prachtige manier voor mij heel levend is geworden, onlangs, doordat ik een boek in handen kreeg. Gewoon, iemand maakte mij erop patent, dat de abt, de vroegere abt, u kent Daisetsu Suzuki, hè? U kent ook Shinryu Suzuki, Zen Mind, Beginner's Mind, kent u? Het meest bekende boekje over Zen in het Hollands, kent u? Eindeloos met Zen beginnen, kent u niet? San Francisco Zen Klooster. Daar zat Shinryu Suzuki. Ik ben daar ooit 2 maanden geweest. Hij was al overleden, maar ik heb nog met zijn vrouw gepraat. En een van zijn opvolgers als abt van het Zen Klooster nam een fiche van Joodse huizen. Die heeft pas een boek geschreven. Over de psalmen. Over de psalmen. En hij zegt, ik ben 100% Zen. Dat is mijn weg, dat zijn mijn wortels. En toch, heel vroeger, uit mijn Joodse traditie, of christelijke, voor hem was het Joods, had ik weet van de psalmen. En dan schrijft hij dat boek, met die prachtige titel, Opening to You. Opening, opengaan naar een jij. En hij probeert te zeggen hoe hij dat ontdekt heeft. En dat ligt zo dicht bij dat verhaal van de Saint-Exupéry. En van Eckhart. En die klassieke verhalen die Suzuki, Daisetsu, aanhaalt. Dat roepen. Want hij zegt, ik heb in wanhopige momenten in mijn leven, heb ik ontdekt dat het niet alleen de stilte was. Natuurlijk zeg ik, dat is fundamenteel. De zenweg is de stilte ingaan. Elke keer. Het zitten in stilte en in aandacht. Maar ik heb ook ontdekt dat van binnenuit, diep van binnenuit, in ons mensen altijd in nood, in grote nood, niet anders kan dan dat we roepen of schreeuwen. En dat zijn voor mij de psalmen. Dat zijn de psalmen. Dat is een roep en dat is een schreeuw. En dan is dat de vraag, is daar een antwoord. Voor hem is, net als in dat verhaal van de Saint-Exupéry, dat verhaal in hemzelf. Hij zegt, ik heb door die ingang van de psalmen en dat roepen om een jij, of de gewone roepen uit nood, heb ik iets ontdekt. Wat zo waardevol is en voor mij niet in strijd met Zen, maar zo menselijk. Maar wel iets wat in de traditie van Zen niet zo benadrukt wordt. Dat kan niet. Elke religie benadrukt één aspect. Elke vorm, die, of wat het ook is, is eenzijdig. Zodra het verwoord wordt, een vorm krijgt, is maar één eenzijdige kant. En dan had hij ook een prachtig gezegde aan, uit een klassieke boeddhistische tekst, maar het zou, om het even, welke mystieke tekst kunnen zijn, die zeg ik, het meest echte boeddhisme is fundamenteel wezenlijk meer dan alleen maar boeddhisme. Dat is prachtig, hè? Het is meer dan alleen maar boeddhisme. En dat heb ik geleerd, zegt hij, in de psalmen. Ik heb leren luisteren. En vooral, ik heb leren roepen. Ik heb zoveel moeten overwinnen voordat ik ineens weer kon roepen. En dat vind ik zo indrukwekkend dat een zenmeester dat zegt. Ik weet, ik heb dat wel eens in een ander geval misschien al hier verteld, hoe ik zelf ooit, jaren geleden, 30 jaar, 40 jaar geleden, dat heb geleerd van mijn pleegmoeder. Toen ik ook op een punt niet meer kon. En toen ze zei, jongske, gooi het eruit. En ik kon het niet. Ik kon geen woorden vinden. En ze zei dan, buig dan maar. En roep dan maar. En toen kon ik dat voor het eerst. En daarom raakt dat verhaal van deze zenmeester, van dat beroemde zenklooster in San Francisco, die dat roepen ontdekt in de psalmen en zo. En wat hij dan ontdekt, daarover dadelijk. Maar hij zegt ook, in de psalmen vond ik terug, wat misschien niet zo'n accent krijgt in de zen-traditie of in de Oosterse wijsheid. En wat tegelijk zo bij ons mensen hoort. Al die gevoelens die in de psalmen vertolkt worden. Verlangen. Hoop tegen alles in. Verlangen naar verandering. Twijfel, angst, de dood, alles. En tegelijk zegt hij, het meest diepe wat ik in die psalmen trof, dat is dat het daar altijd gaat om een onbegrijpelijke, wezenlijke ommekeer waar ik menselijkerwijs niets meer kan verwachten. En daar raakt het aan de diepste grond van elke religie, ook van boeddhisme, ook van zen. Hij haalt daar prachtige voorbeelden aan uit zijn eigen zen-traditie, uit het boeddhisme. Dat is wat de Boeddha uitsprak na dat ontwaken, wat dat ook is. Ik heb dat wel eens genoemd, die prachtige woorden die zo mooi in het Engels vertaald zijn. Als de Boeddha zegt wat dat dan is, die ontdekking, dat ontwaken, zegt hij, het is Ashraya Paravritti. Revolution of the fundaments. Er is iets wat zo'n ommekeer is. En dat zegt deze zen-abt, ik hoor in de psalmen wat de Boeddha zegt, wat alle zen-teksten toe oproepen, hoor ik terug in die psalmen, dat in de diepste duisternis het laatste woord het licht is. Altijd. En in de diepste wanhoop, of in de diepste dood, in de vlakte van de dood, het laatste woord is verrijzenis. En leven, en opstanding, tegen alles in. En redding. En het laatste woord in de diepste mislukking, ook morele mislukking, is vergeving. En genezing, heling, grenzeloos. Dat is zo aangrijpend dat een zen-abt dat schrijft. En dat hij dat ontdekt in de psalmen. En dat hij dat dan ook probeert voor zichzelf levend te houden. En durft te spreken over die ontdekking. Mij heeft dat heel erg geraakt. Want ik denk dat de meeste van ons ergens in het verleden, of nu nog, toch te maken hebben in onze westerse cultuur, ook met psalmen. Sommige psalmen zijn moeilijk te pruimen, daar gaat over wraak en zo. Maar ook daar zegt hij van, we moeten misschien maar ontdekken dat ook die gevoelens in ons leven, woede en opstand en wraak. En dat we dat in elk geval onder ogen moeten zien. Dit leeft ook in mij. En dat dan daar iets anders ontdekt kan worden. Maar het mooiste voorbeeld, en ik haal het dan maar dichterbij in onze tijd, van wat hij beschrijft, wat hij ontdekt, die ommekeer, dat in het diepste donker, dat daar sprake is van van licht, onverwachts, onverhoopt, tegen alles in. En van in de diepste dood dat daar leven en opstanding is, dat is geschreven door iemand die u allemaal kent. En ik heb dat misschien alles genoemd. Dat is, u kunt het nalezen, het is in het Nederlands vertaald, van de bekendste neuropsychiater, Olivier Sacks. Kent u die, hè? Olivier Sacks, die man die geschreven heeft, onder andere de man die dacht dat zijn vrouw een hoed was of zoiets. Of dat zijn hoed, zoiets. Allerlei vreemde dingen die in onze geest kunnen staan. Boeiende boeken. Nou, als er iemand is die weet hoe onze psyche en ook dat neuropsychiatrische in elkaar zit, is hij het. En hij is van Joodse huizen, heeft zoiets meegemaakt. Wat deze Joodse zenabt beschrijft. En wat Exupéry beschrijft. Hij noemt dat letterlijk. Ik doet er niet toe wat de aanleiding was. Ik viel uit het leven. Ik viel uit het bestaan. Ik viel van de kaart. Ik was nergens meer. Ik kon niets meer doen om mijzelf te redden. En al mijn kennis van de menselijke psyche, van het neuropsychiatrische, alles wat ik dacht te weten, het was op dat moment van geen enkele hulp. Ik kon enkel wachten. Ik kon wachten in deze diepe duisternis en in deze vlakte van de dood. En dan zegt hij, en toen, en dat vind ik zo eerlijk, net als deze Joodse zenab, en toen ontdekte ik, omdat niets anders meer mij kon helpen, de kracht van de psalmen. Daar wordt gesproken over die ommekeer in het diepste donker en in de diepste dood en grenzeloze vergeving. En daar heb ik, zegt die Olivier Sacks, voor het eerst geleerd mij te richten tot die totaal onbekende, altijd in stilte blijvende andere jij. Zo dicht ligt dat bij dat getuigenis van deze zenabt. Ik haal het ook aan omdat ik er persoonlijk zeker van ben dat nu wij in het Westen in aanraking komen met die wijsheid van het Oosten. En wat misschien de grootste gebeurtenis is van deze eeuw, dat elkaar ontmoet en elkaar kan bevruchten. Niet vermengen, hè, maar dat het elkaar kan verrijken. Dat het zo belangrijk is te luisteren naar wat zo'n zenabt als boeddhist, als zenboeddhist, schrijft over de waarde en de diepte van de psalmen. Hij zegt natuurlijk ook, in onze zen-traditie bestaat dat ook. Dat kennen wij niet zo. In het Westen is meestal, wat wij kennen uit de wijsheid van het Oosten, ook de zen, herleid tot zitten, tot mindfulness. Dat is goed, dat mag allemaal. Maar er zijn ook teksten, ook in alle Japanse kloosters, alle Japanse zen-kloosters, in alle boeddhistische kloosters, in Japan, in Korea, in China, overal, ook niet alleen van zen, die dat roepen aanhalen. Wij zingen er eentje in onze retraites. Dat weet u, als sommigen die bij ons in de retraite in stijl zijn, wij zingen dat tussen haakjes. We hebben hier de cd, vierstemmig, op Russisch orthodoxe muziek, en dat klinkt prachtig. En een van die teksten, dat heet Tarani van de mededogende. Dat gaat over Kuan Yin. Dat is een symbolische voorstelling van die grenzeloze ontferming, die garant staat voor die ommekeer, waar wij niks meer hopen. En in die tekst, Dharani betekent letterlijk een tekst die ons draagt, zo diep van binnenuit, daar wordt gesproken over dat roepen. In de Engelse vertaling staat, to the creator I cry, ik schreeuw tot de schepping. Wij vertalen het met, ik ween of ik schreeuw om de schepping, ik roep om jou. Dat is toch, in doodsituaties, of je boeddhist bent of wat dan ook, is dat zo menselijk en van zo diep. En ik heb het pas weer gelezen bij Kierkegaard, die dat ontdekt en ook schrijft, het is misschien de grootste vergissing dat wij denken dat schreeuwen machteloos is, dat we alleen maar onszelf het moeilijk ermee maken, maar het is misschien de enige manier, ons roepen, zegt hij, om de muren te doen doorbreken, om onze verlamming te doorbreken. Dat is aangrijpend en dat komt in die tekst voor en daar wijst die abt ook op. Ook in onze traditie wordt gesproken over roepen. Haar naam in het Chinees is Kuan Yin, dat weet u. In het Japans is het Canon. Elke camera, elke videocamera, elke gewone camera is naar haar genoemd in Japan. Dat is niet voor niks. Dat is de camera die alles ziet, die alles waarneemt. En haar naam is letterlijk zij die altijd luistert. Zij die naar de noodkreten luistert. Nou, dan moeten we wel eerst roepen. Zo menselijk is het. Dat haalt hij ook aan. En tenslotte zegt hij nog iets over dat wonderlijke, dat ook in het boeddhisme, ook in het oosten, dat zo wars lijkt van alle beelden van God en zelfs van het woord God. Hè? Nee, neti, 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 het is dit niet, het is dit niet, het is dit niet. Toch, mensen, uit heel diep van binnen soms wel degelijk niet anders kunnen dan die diepste grond die ons draagt, die wij zijn, als een jij ook aanspreken. Ik haal het altijd er ook maar aan, omdat ik het mooiste vind in het leven, dat de ontmoeting is. Wat wij hier doen is ook ontmoeten. En dat mijn pleegmoeder daar ooit was en mij, laat ik zeggen, uit de goot plukte en mij redde, dat was ontmoeting. Dat was een jij. Dat is werkelijkheid. Dat bestaat dus ook. En er is een prachtig verhaal, ik weet niet of u dat kent, maar even zijn naam, het is zo'n beetje de bekendste hindoe mysticus. Ik kan die naam altijd 100 keer noemen. Die dan een prachtige hymne ineens uitspreekt, tot verbazing van zijn leerlingen, als hij tegenover een berg Arjuna staat. Zo, dat hij een hymne schrijft en dat onuitsprekelijk ook uitspreekt als een jij. En ook in de boeddhistische traditie is een prachtige tekst waarin dat gebeurt. Wij zingen hem ook op onze getreintes. En dat is een tekst van een van de beroemdste Indiase boeddhisten, leraar van Nagarjuna. En Nagarjuna, dat weet u dus, zegt men meestal, is na de Boeddha de grootste figuur in het boeddhisme. Die probeerde onder te woorden brengen wat nooit onder woorden te brengen is. En zijn leraar, Gaudapada, heeft zo'n hymne geschreven. Wees gegroet jij. Dus het blijkt, ook al is het zeldzaam, zo diep tot onze menselijke aard te horen om te roepen. En toch dat beeld te hebben, al is alles natuurlijk een beeld van een jij. Laten we in godsnaam blij zijn dat wij elkaar kunnen ontmoeten en dat wij voor elkaar een jij zijn. En dat krijgt ineens dus een heel diepe perspectief in dat boek van deze Zenabt. Dat is het enige wat ik wilde vertellen. Het brengt ons midden in onze eigen actualiteit. Hoe moeten wij daarmee omgaan? Met de Joods-Christelijke traditie, met de Oosterse traditie, de Zen-traditie. Niemand die het weet. Zeker niet van mij. Deze abt in San Francisco doet in zijn Zen-klooster niets anders dan wat zijn traditie hem voorschrijft. Dat is boeddhistisch, dat is Zen-boeddhistisch, met sutra's, met zitten in meditatie. En daarnaast, een paar straten verder, gaat hij naar de shul, de Joodse school. En daar spreekt hij over psalmen. En het blijft voor hem allebei levend. Niet vermengd. Misschien is dat bij ons ook zo. Voor mij is het zeker, als ik ga nogal eens naar België, naar een Benedictijnenklooster van de Oosterse rites, omdat die Russen die zingen prachtig, vind ik. En die liturgie is mooi, met die iconen. Daar is het ook, wat op je afkomt in de vesperen. Psalmen. Dat blijft voor mij ook waardevol. De Zen-traditie ook. En ik heb geen ander beeld als wat mijn eerste Zen-leraar was, zo Abe, in 1971, toen ik hem daar ontmoette. En sindsdien zo vaak ontmoette op conferenties ook. En die op mij zo'n indruk gemaakt heeft, wat hij altijd zei als mensen zeiden, ach, uiteindelijk is het hetzelfde, hè. Advaita, Zen, boeddhisme, christendom, jodendom, allemaal hetzelfde. Dan zei hij, nee, laat het uniek blijven. Zoals wij allemaal uniek zijn. Wij zijn allemaal uniek. En misschien, of zeker naarmate we die weg naar binnen gaan, zal ik maar zeggen, sorry voor dat woord, naarmate die bezinning daar is, worden wij unieker. Steeds meer uniek. En wat er dan gebeurt, zei hij, is een ontmoeting van twee unieke wezens. En dat is net als twee polen van een magneet. En dan springt een vonk over. Die vonk is niet de ene pool, die vonk is niet de andere pool. Dat is dat nieuwe wat ontstaat in ons, in ontmoeten. En zo zegt hij, is het ook met boeddhisme en christendom. En zo is het ook met wat de Joodse zendmeester probeert duidelijk te maken in die ontdekking van de psalm. We zullen voor onszelf allemaal maar moeten ontdekken hoe wij daarmee omgaan. Dat zal voor iedereen anders zijn. Maar waarschijnlijk is het waar wat de bekendste historicus Toynbee ooit zei over deze eeuw. Het zal de belangrijkste gebeurtenis van deze eeuw zijn. Niet de vermenging, maar de ontmoeting tussen deze twee grote stromingen van oost en west. En die nieuwe vonk, hier in ons allemaal. We gaan daarmee terug, stilte in.